onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? En vers 4, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. 113, 3 en 4. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en we lezen eerst Jacobus hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 12. De brief van Jacobus, hoofdstuk 3, we lezen de versen 1 tot en met 12. En dan lezen wij het woord van de Heere. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En we leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en door harde winden gedreven. Ze worden omgewend van een zeer klein roer, waarin ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur hoe groot hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogelen, beide van de kruipen en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Tot zover Jacobus 3. En dan lezen wij Colossenzen hoofdstuk 4, de versen 2 tot en met 6. En deze versen vormen de tekst voor de prediking vanavond. Colossenzen 4, de versen 2 tot en met 6. En dan lezen we opnieuw het woord van God, de woorden van onze tekst. Colossenzen 4, vers 2. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelve mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat ge moogt weten hoe gij een ieder moet antwoorden. Tot zover de woorden van onze tekst uit Colossenzen 4. Willen we nu belijdenis van ons geloof doen en de aansluiting daarop zingen, Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Psalm 111, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige Heere, het is een voorrecht dat wij mogen bidden. Dat een ieder van ons in onze huizen ons gebedsvertrek behoort te hebben. En dat wij daar in onze huizen tot u mogen bidden. In het persoonlijk gebed dat onontbeerlijk is. Dat noodzakelijk is. Maar Heere, wat is het toch ook een voorrecht om in gemeenschappelijk gebed tot u te naderen. Want zo wilt u het, Heere, dat we ook als gemeente samenkomen om te bidden en te smeken. En Heere, wat zijn we ook daarin in dat werk, in dat tere werk van het gebed, toch diep afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. Want u bent het toch die het gebed op het hart legt en die ook de woorden in de mond legt. En u bent het die op aarde meebidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo bent u, o Heere Jezus, in de hemel aan het pleiten en bidden voor allen die door u tot God gaan. En Heere, we mogen belijden en weten dat u, o God, o Vader in de hemel, dat u almachtig bent, dat uw naam heilig is en geducht en dat de vijand beeft op uw gerucht. En zo is het precies, Heere, want de vijanden beven voor u. En daarom worden ook uw kinderen achteruitgezet en vervolgd. En daarom zijn ook wereldheersers, en dat geven ze ook ronduit toe, zijn ze bang voor het christelijke geloof, omdat ze weten dat hun macht geknecht zal worden en gebroken zal worden door de invloed van het christelijke geloof. En dat niet met kracht of met geweld, maar door uw geest en door het overtuigend inwendig werk van uw Heilige Geest. Zo worden mensen levens veranderd. Zo worden gezinnen hervormd, veranderd, vernieuwd. En zo worden kerken opgebouwd en zo wordt de reformatie doorgevoerd door dat inwendige, krachtige werk van uw Heilige Geest. En het is door uw werk, o dierbare Geest, dat ook in het persoonlijke leven er wonderen gebeuren. Dan is het alsof het licht aangaat en dat we het zien waar het om gaat in het leven. En dat we ook erkennen dat we als dwazen leven, dat we nog ons heil en ons geluk willen zoeken in de vergankelijkheid van dit leven en van deze wereld. En dat we in dwaze hoogmoed ons tegen u verzetten. O Heere, wanneer dat gezien wordt bij het licht van uw Heilige Geest, ja Heere, dan komt de mens op zijn plaats terecht. En dan wordt u verhoogd en de mens vernederd. En zo moet het zijn. U moet op het hoogst verheerlijkt worden. En wij moeten op het diepst vernederd worden voor uw heilig aangezicht. Want we hebben toch tegen de hoogste majesteit Gods gezondigd. En daarom bidden wij u, Heere, om het werk van uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. O wil, Heere, met uw Geest inwerken in de harten van jonge mensen, in de harten van hen die beginnen te zien dat ze op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid gaan. En dat ze zelf keuzes moeten maken in het leven. En dat kunnen ze zelf niet. Dat denken ze misschien wel. Maar ze hebben de leiding en de genade van uw Heilige Geest nodig. En zo bidden wij u voor de jonge mensen. Dat ze op een jonge leeftijd wakker geschud worden door uw Heilige Geest, dat ze iets van hun verlorenheid, hun opstand, hun leegheid zien en dat ze dat gaan belijden voor u, dat het een last voor hen wordt, dat ze nog zonder u geleefd hebben en dat het de godsdienst alleen maar een aangeleerde les was. Maar wanneer u gaat werken met uw Geest, dan worden wij zondaar voor God. Dan zien we de leegheid van ons bestaan en dan wordt er een roepen geboren in het hart om genade. O, wil dat bewerken bij jonge mensen. Wil dat bewerken ook bij hen die al misschien jaren in de kerk zijn. En we zijn nog zulke meesters van zelfbedrog. En dan moeten we het u belijden dat we een ander niet zouden willen bedriegen, maar dat we nog onszelf zullen bedriegen. Heere, wilt u ons daarvoor behoeden en geven dat uw woord ingang mag vinden in onze harten en dat uw woord alle gezag voor ons mag hebben en dat ons leven gericht mag worden naar uw woord en dat we leren gehoorzaam te zijn naar de eis van uw woord. En dat we daarnaar ons zullen gaan richten. En uit gehoorzaamheid aan uw woord u zullen aanroepen. O Heilige Geest, wilt u in ons midden werken? De waarachtige bekering. Wilt u in ons midden werken? Opdat het licht mag aangaan. Opdat uw licht mag schijnen. Op het pad van hen die u zoeken, die op u hopen, die nog in het donker zijn, die zonder u niet verder kunnen, maar die het licht van uw genade niet zien. Heere, wilt u hun ogen openen en wilt u zelf werken, opdat ze het zullen erkennen met heilige vreugde in hun hart, dat u hun God, hun toevlucht, hun hoop, hun zaligmaker bent. En dat zij mogen leren rusten op het volbrachte en volkomen werk van Christus alleen. Heere, het ligt zo teer. Het is zo levensnoodzakelijk. En wij hebben het zojuist beleden. Ik geloof in de Heilige Geest. En daarom bidden wij u, nu u uitgestort bent, Heere, op deze wereld, dierbare Geest, om te werken, wil het doen in ons midden. En wil uw heerlijke vruchten openbaar doen komen in het leven van uw kinderen. Vruchten van het gebed. Vruchten van een voorzichtige wandel. Vruchten waarbij er beduchtheid is over hoe we zullen spreken. O geef, Heere, uw genade. De vrucht van uw dierbare Geest, dat die in ons midden gevonden mag worden, in ons persoonlijk hart en leven. O geef, Heere, dat de liefde tot u in onze harten mag wonen en werken. O leer ons uw liefde hebben, leer ons te leven zoals u dat wilt. Leer ons, Heere, ons huisgezin, ons persoonlijk leven te reformeren. Leer ons om de afgoden te ontvluchten en leer ons om de wereld vaarwel te zeggen. En leer ons om u aan te kleven. Want anders, Heere, zullen we meegetrokken worden door de vloedgolf die op onze maatschappij uitgegoten wordt. En dan zal het er toch op aankomen, op het persoonlijk beleefde geloof. Heere God, u bent onze toevlucht, u bent onze hoop, ons hou vast. Wij hebben niemand die ons helpen kan. Andere kerken kunnen ons niet helpen, dominees kunnen ons niet helpen. Uiteindelijk bent u het alleen. En Heere, u de almachtige God wil nog zo krachtig werken tot eer van uw naam. En dan wilt u toch ook de bediening van uw woord door uw knechten zegenen. Heere, zegen het werk van uw knechten, die ook hier mogen preken en voorgaan, ook volgende week en het werk van vorige week. En ook nu uw knecht, wanneer uw woord in het midden van de gemeente gelegd mag worden, geef, Heere, dat er met aandacht geluisterd mag worden. En dat we zullen buigen voor de eenvoud en voor de waarheid en voor het gezag van uw woord. O Heere, sterk uw dienaar, dat hij mag spreken naar het hart en tot het hart van Jeruzalem. Dat hij mag spreken in betoning van geest en kracht. Dat het snode van het kostelijke onderscheiden mag worden. En dat uw woord mag voortgaan. Dat het zoet mag zijn als honing. Dat het als een vuur mag zijn dat zal branden. Dat het als een tweesnijdend scherp zwaard in het midden van de gemeente zal doorgaan. Heere, zegen zo de ambtelijke bediening, ook van uw dienaar in het midden van de gemeente. Heere, zegen het werk van de ouderlingen en de diakenen. Bekwaam hen bij beslissingen die genomen moeten worden. Geef vrede en welaangename rust in het midden van de gemeente. Geef dat uw koninkrijk hier mag komen. Dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. O, wij smeken u, Heere, om de uitgieting van uw geest, zodat er opwekkingen in ons midden mogen zijn. Onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen. O, Heere, wil de zonde uit ons leven afsnijden, de zonde als het moet maar pijnlijk aanwijzen, opdat we een geheiligd volk zullen zijn. Heere God, wil ons zo goed en nabij zijn, wil zo in ons midden optrekken, En geef nog zo een gezegende nabetrachting op het heilig avondmaal. Laten uw volk en kinderen vertroost en vermaand mogen worden. Laat uw liefde hen mogen leiden en stimuleren. Heere, geef genade om te zien hoe het met ons persoonlijk gesteld is. U weet alle redenen waarom er aangegaan is en hoe wij afgebleven zijn. Wilt u zelf bemoeienissen met ons hebben? Zo zullen wij verblijd zijn, Heere. Zo zullen we rijk bevoorrecht zijn. Zo zal uw lof vanuit het stof omhoog klimmen. En uiteindelijk moet het daarom gaan dat uw grote naam verheerlijkt wordt. En u wordt toch verheerlijkt in de zaligheid van zondaren. Heere, laat dan zo de verkondiging van uw woord mogen doorgaan. Ook in ons kerkverband. Ook in de klassisgemeente. Wanneer komende dinsdag er klassis gehouden wordt, schenk uw leiding en uw zegen. Werk in het midden van ons kerkverband. En stort uw geest op ons uit, Heere. Ook in het midden van onze kerken geef nog wijsheid en bewaar voor menselijke dwaasheid. En geef dat overal uw woord mag doorwerken in de harten van dienaren, ook in de studenten, ook aan de theologische universiteit. We bidden u om uw genade. Heere, zo willen wij u ook bidden voor hen uit onze gemeente die betrokken zijn bij het jeugdwerk. Wij willen u bidden voor de voortgang van uw evangelie onder de jongeren. Zegen de leiders en de leidsters van de jeugdverenigingen, van de jongens- en de meisjesverenigingen en de clubs. En ook, Heere, de catechisaties wil ze zegenen. Wil geven dat het opgroeiend geslacht door u onderwezen zou worden. En dat de kerk ook voortgeplant mag worden. Wij bidden u, Heer, ook om kinderen in het midden van de gemeente, dat er kinderen geboren mogen worden. Opdat er ook een nieuw geslacht mag opstaan, dat ook zal leren u te vrezen. En dat uw naam voortgeplant mag worden van geslacht tot geslacht. En dat wij kinderen mogen ontvangen uit uw hand. En als mogen zien als een gift, een gave van uw hand. En dat we in het geloof kinderen mogen ontvangen. En dat er zo christelijke huisgezinnen in ons leven, in ons gemeente, mogen verdiept en vermeerderd worden. Heere, wij bidden u voor de voortgang van uw evangelie door heel deze wereld heen. En wat zijn er een onrusthaarden en wat gebeuren er toch verschrikkelijke dingen in het Midden-Oosten. Verschrikkelijke oorlogen die er woeden onder volkeren die er eerst op gebrand waren om uw volk Israël volkomen uit te moorden. En nu zijn zij zelf in verschrikkelijke oorlogen verzand. Heere, wij bidden u om vrede. Wij bidden u om bekering van moslims. Wij bidden u om de voortgang van de verkondiging van het evangelie, zelfs in die gesloten landen. Wilt u doorgaan en mensen verlossen uit de ijdelheid van het ongeloof en van het heidendom en van de valse, leugenachtige godsdienst van islam en van boeddhisme en hindoeïsme. Wil ook de Joden die nog vastzitten aan hun werkheiligheid en hun tradities, maar u niet kennen, wil hen bekeren. O Heer, het is toch zo heerlijk als uw koninkrijk uitgebreid wordt. En daar bidden wij u om, dat het werk van de zending voortgang mag vinden. Dat u nog wonderen zult werken in onze tijd. Dat Israël nog tot bekering zal komen. Heere, reis dan op.
en verheerlijk uw naam en verhoog uw kracht en wil nog grote daden doen, dat wij mogen zeggen, zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht en hij is gekomen in verre landen en ook in ons midden. Heere, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 119, de versen 3 en 17. 119, 3 en 17. Geliefde gemeente, hoe zou u een christen willen typeren, willen omschrijven? Ach, er zijn zoveel facetten over te noemen. Maar laten we het nu op deze manier zeggen. Dat een christen is iemand die overgezet is vanuit de dood in het leven. Die met Christus is opgestaan tot een nieuw leven. En dat leven, dat nieuwe leven, dat is een hemels leven. Hij behoort thuis in de hemel. Een kind van God hoort niet meer thuis op deze aarde. Hij moet hier nog zijn. Hij moet hier nog de raad Gods uitdienen, voor zolang het de Heere behaagt. Want de Heere geeft al zijn kinderen een taak hier op aarde. Ze hebben een roeping, maar in wezen horen ze niet meer thuis op de aarde. Daarom voelen ze zich ook soms een vreemdeling hier beneden. Ze horen thuis in de hemel. Daar verlangen ze naar. Daar dorsten ze naar, naar de God van de hemel, naar Christus hun meester, die hen immers gekocht en betaald heeft en hen overgezet heeft door zijn geest vanuit de dood in het leven. Ze behoren Christus toe en daarom moet ook alles in hun leven onderworpen zijn aan de wil van Christus. En dat is nou de worsteling in het geestelijke leven, ook van Gods kinderen, omdat ze tot hun verdriet zien dat er zoveel zwakheid en zonde en ook foute, slechte woorden van hun mond komen en zulke verkeerde gedragingen en slechte gedachten naar boven komen. Dat is de worsteling van het geestelijke leven. Maar nu moet toch heel het leven onderworpen zijn aan de Heer. En daarom geeft de Heer in zijn woord ook praktische vermaningen om ons te herinneren hoe er geleefd moet worden. En daar willen we nu met elkaar over nadenken, over praktische vermaningen. En we zien dan ten eerste het doel van deze vermaningen. Ten tweede zien we ook dat ze gericht zijn op het verborgen leven. En ten derde dat ze ook gericht zijn op het openbare leven. Dus we denken na over Colossenzen 4, de versen 2 tot en met 6, waarin het gaat om praktische vermaningen. En dan zien we ten eerste het doel van deze vermaningen. Ten tweede dat ze gericht zijn op het verborgen leven. En ten derde dat ze gericht zijn op het openbare leven. En u weet het, gemeente, ook uit vorige preken af over de Colossenzenbrief, dat er problemen waren gekomen in de gemeente te Colosse. En dat was omdat er dwaalleraren gekomen waren die Christus niet centraal stelden. En dan gaan dingen fout. Als wij in ons persoonlijk leven niet de Heere Jezus centraal hebben, wanneer dat zien op de Heere Jezus niet beoefend wordt, wanneer dat achterwege blijft, wanneer de Heere Jezus niet meer de plaats inneemt die hij zou moeten innemen, dan gaat het verkeerd. Dan gaan we letten op mensen en op twistpunten en strijdvragen. Maar we moeten, maar dan als er niet gelet en gezien wordt op Christus, dan gaat het mis. En zo waren die dwaalleraren daar aan het werk om mensen op allerlei andere zaken te laten letten dan de Heere Jezus Christus. En eigenlijk heeft de Heere ook daartoe toch ook zijn heilig avondmaal ingesteld. Opdat op vaste gezette tijden steeds weer in die tekenen van brood en wijn zouden zien hoe noodzakelijk de Heere Jezus is. Dat weer van alles afgezien wordt en dat er gezien wordt naar dat gebroken brood en die vergoten wijn. Dat u met uw ogen kunt zien en met uw hand kunt beetpakken en met uw mond kunt eten en drinken. Opdat uw oog gericht zou zijn op Christus. En dat wil de Heilige Geest nou gebruiken tot opbouw van het geestelijke leven. En zo heeft apostel Paulus ook willen werken in deze voor hem onbekende gemeente van de Colossenzen. Hij was er immers zelf nooit geweest. En zo geeft de apostel Paulus aan het einde van zijn brief, we naderen nu het einde van deze Colossenzenbrief, geeft hij nog praktische vermaningen. En hoe moeten we nou deze vermaningen opvatten? Kijk, nou moeten we wel oppassen voor het gevaar dat mensen denken dat ze hun zaligheid kunnen bewerken door deze praktische vermaningen te gehoorzamen. Dat is niet de bedoeling van deze praktische vermaningen. Wij worden niet behouden doordat wij ons proberen te houden aan wat de apostel Paulus hier zegt. In eigen kracht lukt het ook helemaal niet. En met Gods hulp kan het alleen maar geleerd worden. En dan door onze zwakheid zullen we nog struikelen. Maar het kan nooit in eigen kracht. En we kunnen nooit denken dat we maar wat uiterlijk ons conformeren aan wat praktische vermaningen. Dat we zo de zaligheid kunnen verdienen. Sommige mensen denken dat. En denken dat het christelijk geloof gewoon regeltjes zijn. Wat je niet mag en wel mag. En dan word je zalig. Maar zo is het helemaal niet. Een mens wordt alleen maar behouden omdat Christus toegepast wordt aan uw hart. Dat Christus die de hel is ingegaan en uw straf gedragen heeft. En dat hij de volkomen gerechtigheid van God bewerkt heeft. Dat hij toegepast wordt, u toegerekend wordt. Dus dat de straf die op u lag, draagt hij. En de gehoorzaamheid die u moest betonen, heeft hij vervuld. En dat wordt nou u alles toegerekend. Hoe dan? Door het geloof. Het geloof dat afziet van alles. Dat weet, het ligt in u, Heere Jezus, alleen. Het geloof dat deze feiten kent en deze feiten toestemt. En het geloof dat leert vertrouwen op Christus alleen. En dan wordt de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus u toegerekend. En dan is het alsof u zelf voor al uw zonden betaald hebt. En dan is het alsof u zelf volkomen de wet van God gehouden hebt. En dan ziet God de Vader op al Gods kinderen neer en hij heeft niets meer van hen te eisen. Dat is toch zo heerlijk. Maar een mens wordt niet behouden door maar te proberen ons te houden aan allerlei praktische vermaningen. Daar moeten we nou maar heel duidelijk in zijn. Die praktische vermaningen komen na de bekering. En dat betekent niet dat we ervan ontslagen zijn. Als u nou denkt, ja, ik ben nog niet bekeerd, dus ik hoef u niet naar te luisteren. Nou, weet wel, de eis rust op u. Alles wat hier staat, de eis rust op u. En als u zegt, ik ben nog onbekeerd, laten ook deze verzen en woorden u dan uitdrijven tot die God die overvloedig en mild wil geven aan hongerigen en dorstigen. Want u moet behouden worden. U moet behouden worden. U mag niet verloren gaan. Dan moet u niet denken, nou waarschijnlijk ga ik niet verloren. Want als u zonder de Heere leeft, gaat u wel verloren. En als Christus niet centraal staat in uw leven, dan gaat u verloren. Het moet een persoonlijk geloof zijn. Een persoonlijke band met de Heere. Wel nu, De apostel spreekt hier over praktische vermaningen. Waarom geeft de Heere dan in zijn woord praktische vermaningen? Opdat de gemeenschap met Christus zal functioneren in uw leven. Zodat het leven van het geloof handen en voeten krijgt. Waarom deze praktische vermaningen? Ook om de groei van het geloof, de verdieping van het geloofsleven, de verdieping van de troost, de verdieping van de verheerlijking van God in uw leven te bewerken. Kijk, u kunt uzelf niet laten groeien. Dat is Gods werk. Maar dan roept de Heer u wel op om te denken om deze zaken. Om te proberen met alle lek en gebrek daarnaar te leven. Opdat zo de groei bewerkt zal worden. En daarom geeft de Heer praktische vermaningen. Ja, van nature vinden we dat allemaal maar niks. We vinden dat maar veel te streng. Dat komt omdat wij een verdorven natuur hebben. En misschien zit jij wel in de kerk en je vindt het allemaal maar wat streng. En dat je misschien denk je wel, ja, ik moest voor de tweede keer mee naar de kerk. Of misschien ben je vanmorgen niet eens geweest, want het avondmaal werd bediend en dat duurt zo lang. Nou, dat is de moeite niet waard om heen te gaan. Nou, dan moet je daar eens over nadenken. Wat dat betekent. Dat je het niet de moeite waard vond om dat brood dat gebroken werd te zien. En dat bloed dat vergoten werd om dat te zien. Dat vond je niet de moeite waard. Je vond het te lang duren. Moet je daar maar eens goed over nadenken. Wat dat betekent. Hoe de Heere Jezus daarover denkt. Want je hoort er ook te zijn. Maar misschien vind je het allemaal maar moeilijk en ach, je hebt er ook geen zin in. Ja, dat begrijp ik wel. Maar weet je, er was eens een huishoudster. En die moest bij een meneer gaan dienen. En die meneer was een beetje apart, vond zij. Die meneer bij wie zij moest dienen, die had allemaal strenge regels. Precies op die tijd eten. En het eten moest zus en zo klaargemaakt worden. En precies zo moesten de overhemden gestreken worden. En zo moesten de boeken gezet worden in zijn boekenkast. Nou, die vrouw vond het allemaal maar wat streng en overdreven. Maar ze moest werk hebben, dus ze ging daar werken. Maar toen gebeurde er wat. Die huishoudster, die werd verliefd op die man. En die man ook op haar. En weet je wat er gebeurde? Ze gingen trouwen. En die man wilde nog steeds dat zijn huis zo geregeld werd. Maar nu deed die huishoudster dat met liefde. Met vreugde gingen ze precies zijn overhemden strijken zoals ze het wilden. En zijn boeken recht zetten. En op tijd de koffie en het eten zo klaar. Maar waarom deed die huishoudster dat nou? Met liefde. Omdat ze die man lief had. Kijk, uit liefde tot die man. Kijk, en zo gaat het nou ook in de dienst van de Heere. Je vindt het nou misschien maar een last, maar je kent de Heere niet. Want de Heere is zo goed. Hij is zo liefdevol. En als de liefde van de Heere in je hart gaat werken, als je gaat zien dat Hij zelf naar de hel is gegaan, opdat jij daar nooit naartoe hoeft, nou dan wordt het anders. Dan ga je zeggen, Heere, wat bent u goed. En dan ga je die praktische vermaningen, daar wil je naar leven. En dat je twee keer naar de kerk mag gaan. O, wat een wonder dat ik hier mag zijn. Dat ik deze woorden mag horen. Zo velen helaas ook op ons dorp Middelharnis. Die gaan niet naar de kerk. Ik weet het niet, ik denk de meerderheid niet gaat. Ik weet het niet precies. Maar zo velen horen, ik mag het horen. Dan wil je graag, dan uit liefde ga je naar de kerk. En uit liefde wil je dan het woord lezen. Omdat de liefde van de Heere Jezus je dringt. En dan ga je ook die praktische vermaningen. Oh ja, die zijn goed. Dan wil je naar leven. En die zijn niet streng, die zijn niet overdreven, die zijn goed. Alles wat God wil, is goed voor ons. Alles wat God wil, zal goed voor ons zijn. Zo kun je ook een voorbeeld bedenken van een leerling die zich alleen maar ergert aan dan zijn leraar en nooit wil luisteren totdat er een reis gemaakt werd, een werkweek, en ze gingen ergens in de bergen en toen viel die leerling in een ravijn. En toen ging die leraar, die ging afdalen in die ravijn met gevaar van zijn leven om die leerling weer naar boven te halen. En na die tijd, die leerling luisterde altijd naar de leraar. Met de meest voorbeeldige leerling. Hoe komt dat? Omdat hij zag wat die leraar voor hem over had. En zo is er nou ook tussen Christus en zijn volk. Wanneer u gaat zien wat Christus voor u over had. Ja, dan gaat u voor hem leven. En daarom een onbekeerd mens moet niet gezegd worden, pas je leven maar wat toe en kleed je toch wat anders aan en ga toch wat anders leven. Nee, een onbekeerd mens moet gezegd worden dat hij zondaar voor God is. En dat er een roepen geboren wordt in zijn ziel om verlost te worden van zijn zonden en zijn misdaden. En dat er een roepen geboren wordt om de genade van Christus in zijn ziel. En dat hij mag beseffen dat hij zonder God leeft. En als hij zo doorleeft, zal hij voor eeuwig weggeworpen worden. En dat naar recht, omdat hij gezondigd heeft tegen de hoogste majesteit. En wat een wonder wanneer je dan zicht mag zijn op de bereidwilligheid van Christus, die zijn eigen leven heeft overgehad. Dan wordt de liefde in het hart geboren. En dan stroomt het hart over van liefde. Heere, niemand zo goed als gij. Kijk, en dan word je zeer gewillig in de dag van zijn kracht. Zeer gewillig. En als je nou denkt, ja, maar die dag van zijn kracht is nog niet in mijn leven gekomen, dan moet je maar gaan bedelen. Bedelen en kloppen. Want God wil veel meer geven dan jij denkt of dan u verwacht. Zo, de praktische vermaningen. Hoe leeft u? Leeft u als een net kerkmens? Dat is prima, maar is niet genoeg en daarom eigenlijk ook niet prima. Want we kunnen leven aan uiterlijke gedragsregels of een mooi, maar is niet genoeg. Of is er bij u een diepe liefde tot Christus? Is Hij in uw hart binnengekomen? En heeft Hij met gezag en heerschappij over uw leven gaan heersen, gaan regeren? Hebt u de koning gezien in zijn schoonheid, die zichzelf gegeven heeft? En leeft het dan in uw hart, Heere, neem mijn hart en neem mijn leven en laat alles in mij toegewijd mogen zijn aan u. U bent het alleen. Buiten u is er niets en niemand. Nou, zo wil Paulus zijn lezers aansporen tot christelijke levenswandel. Ja, hij heeft al wat praktische vermaningen gegeven. Hij gaat er nog meer geven. Nou, misschien denkt u dan weer wat praktische vermaningen. Ach, denk er nou maar zo om. Misschien een zwakke vergelijking, maar uw kind gaat logeren bij opa en oma of bij een tante. En u pakt u alles in. En wat zegt u dan tegen uw kind? Dan zegt u het nog een keer. En denk je hierom. En zul je daarom denken en dat doen. Dan geef je nog wat praktische vermaningen mee. Nog eens een keer onderstrepen. omdat u er zeker van wil zijn dat uw kind toch goed zal luisteren en dat uw kind zal weten hoe het zich zal gedragen. Nou, Paulus is zo vol van de liefde van Christus en wil dat die mensen in Colosse zo dicht bij de Heere zullen leven, dat hij ze nog eens aan het eind van zijn brief nog een keer praktische vermaningen nog geeft, om het op hen in te laten werken, dat ze ook in de praktijk van hun leven gehoorzaam zullen zijn en niet een slordige levenswandel erop na zullen houden. Want de Heere wil toch dat zijn volk een heilig levenswandel heeft, want hij is toch een heilige God. En zo spreekt de apostel. En dan zijn die praktische vermaningen, die zijn gericht op het verborgen leven en op het openbare leven. Ja, 2 tot en met 4, dat zijn dan de vermaningen voor het verborgen leven. En 5 en 6, de vermaningen voor het openbare leven. En dat zie je toch steeds in de Bijbel. Verborgen leven, openbaar leven. Het zijn 2 rails. En daarop gaat de trein van het geloof. Dan zijn er mensen die die ene spoor weghalen. Die ene rail veronachtzamen. Maar dan gaat het mis. Er zijn mensen die hebben zich helemaal toegericht op het inwendige leven. Dat hebben bepaalde monniken gedaan, ook bepaalde. Ja, er zijn voorbeelden van in de kerkgeschiedenis, daar gaan we nog niet verder op in. Van mensen die gericht waren op het innige, verborgen leven. En dat ze dan het openbare leven verwaarloosden. Nou, dat ging mis. Dat gaat niet goed. En er zijn ook mensen die alle aandacht legden op het openbare leven. Op het praktische christen zijn, zoals ze dat noemen. Maar ze verwaarloosden het verborgen leven. En dat gaat ook helemaal mis. Je moet beide vasthouden. Het verborgen leven en het openbare leven. En zo zien we in de versen 2 tot en met 4 hoe het verborgen leven benoemd wordt. En wat zegt Paulus dan over het verborgen leven? Hij kent deze mensen niet. Hij kent hun voorganger maar... Hij kent de mensen niet. En wat zegt hij dan? Wat zijn dan zijn vermaningen voor het verborgen leven? Hij begint, of hij concentreert zijn vermaningen voor het verborgen leven op het gebed. Het gebed. Daar legt hij alle nadruk op. Het gebed. Wat is het gebed? Dan looft u de Heere. Dan aanbidt u hem. En dan beleidt u uw tekort en uw schuld. Uw dagelijkse struikelingen. En dan hebt u allerlei wensen die u de Heere voorhoudt. Met dankzegging brengt u al uw wensen en smekingen voor de troon van de Heere. Dus het gaat in het gebed om wensen. Ja, daar gaat het om. Om de eer van God, maar wensen. Begeerten die u hebt. Godzalige begeerten. Goede begeerten. Het gaat niet om een verlanglijstje aan de Heere te geven. Wat u allemaal zou willen hebben in het leven. Het gaat ook niet om mooie woorden en mooie volzinnen. Nee, wat is het gebed? Misschien vindt u het gebed ook wel eens moeilijk. Het gebed zijn uw wensen die u neerlegt voor de Heere. Wat u nou begeert, mag u de Heere voorhouden. En dat mag u steeds blijven doen, hoe oud u wordt. Ook diezelfde begeerten. Vele wensen zullen blijven tot op de dag dat u sterft. wensen om geheiligd te worden, om de Heere meer te kennen, om de Heere meer lief te hebben. Dat die wensen blijven. Maar het bidden, dat zijn uw wensen voor de Heere neerleggen. Die wensen worden opgeofferd aan God. En u behoort daar een verborgen leven met God te zijn, waarin wij deze wensen de Heere voorleggen. En waarin ook onze begeerten en wensen gecorrigeerd worden en beïnvloed worden vanuit het woord door de Heilige Geest. En zonder dit verborgen leven zal er geen geestelijk leven zijn. En nou spreekt Paulus hier niet tot een onbekeerd mens. Hij spreekt hier niet tot ongelovigen. Hij zegt hier niet tot de ongelovigen, houd sterk aan in het gebed. Nee, de apostel Paulus spreekt hier toch over hen die met Christus zijn opgewekt. 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. En dan gaat heel hoofdstuk 3 en 4 om. Wanneer u dat hemelse leven kent en wanneer u in Christus begrepen bent, dan zegt de apostel Paulus, houd sterk aan in het gebed. Hij zegt dan niet, wanneer u met Christus opgewekt bent, begin dan nu maar te bidden. Nee, nee, want dat bidden was er al. Dat gebed was al aanwezig. Wanneer de Heilige Geest gaat werken in dat werk van de bekering, dan gaat u roepen, dan gaat u bidden, dan kunt u niet meer stoppen. Dan zegt u niet, oh, dan ben ik bekeerd. Nee, maar dan gaat u bidden en roepen en hongeren en dorsten en u gaat de troon van de hemel bestormen. En daarom, als er geen gebedsleven is, dan is er ook geen geestelijk leven. Dan is er ook geen ontwakend geestelijk leven. Want wat is nu het eerste wat een mens gaat doen in de bekering? Hij gaat bidden. Hij gaat roepen. Hij ziet de goedheid van de Heere. Hij ziet zijn eigen geestelijk bankroet. Hij gaat God bidden om genade. Hij schaamt zich voor zijn zonden. Hij begint te roepen en te bidden. En daarom, als er praktische geestelijke vermaningen zijn, dan kan Paulus niet zeggen, begin maar te bidden. Nee, want dat gebed was er al. Hij gaat zeggen, houd sterk aan in het bidden. En daarom zijn deze praktische vermaningen ook heel diep ontdekkend. Hoe leeft u? Hoe leef ik? We zien elkaar wel zitten in de kerk. Maar we kennen elkaar niet ten diepste in ons leven. Hebt u een gebedsleven? Kent u dat roepen en smeken tot de Heere om genade? Of is dat er niet? Daar moet u maar goed over nadenken. Want dat mag niet zo blijven. Als er geen persoonlijk gebedsleven is, dan bent u geen christen. Dan hebt u geen deel aan de Heere Jezus. Daarom, gebed behoort er te zijn. In het leven van hen die de Heer hebben leren vrezen, is dit gebedsleven aanwezig? Daar kunnen ze ook niet meer zonder. En daarom zegt Paulus, houd aan in het gebed. Dus wat zegt hij bij de praktische vermaningen? Bidden. Bidden. Hoe komen opwekkingen tot stand? Door te bidden. Wie bewerkt het geestelijke leven? Het is God alleen. Bidden. Laten we een biddende gemeente zijn. Wanneer u genade ontvangen hebt van de Heere, ga dan bidden. Ja, meer bidden. Niet zozeer werken, organiseren, praten, twisten, reden twisten. Nee, bidden. En, dan zegt de apostel Paulus, houd sterk aan in het gebed. Sterk. Dat is heel belangrijk. Bidden, dat is niet maar wat prevelen en wat zuchten. En in gedachten wat dingen bedenken en daarna weer zwakker worden of stoppen. Nee, het is niet half slaperig wat gedachten voor God neerleggen. En daarom, wanneer bidden wij? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik 's avonds laat moet bidden, nou, dan vind ik het soms erg moeilijk. 'S morgens vroeg. Ja, misschien moeten we dan wat vroeger het bed uit. Maar dan te bidden wanneer u fris bent. Er zijn ook anderen die kunnen heel goed hoor, 's avonds. Misschien ben ik meer een ochtendmens. Ik weet niet hoe het met u is. Maakt ook niet uit. Maar bidden wanneer u het kunt. Moet u een tijd voor zoeken in uw leven. En dat bidden, dat is eigenlijk ook een worstelen. Dat is bidden. Het kost energie, het kost tijd, het kost moeite. Het is een worsteling. Daarom zegt Paulus dan, houd sterk aan in het gebed. En we denken steeds, het heeft geen zin. En het gaat steeds door je hoofd heen, hou er maar mee op. Maar dat zegt de vorst der duisternis, van hij is doodsbang voor het gebed. Ja, dan beeft de vijand op zijn gerucht als er gebeden wordt. Daarom laten we bidden. U kent McShane wel, hè? Die Schotse predikant die al op 29 jaar overleed uit Dundee. Hij schreef ergens eens, bid totdat u gaat bidden. Bid totdat u met uw hart gaat bidden. Bid totdat u een antwoord ontvangt. Bidden is worstelen. En daarom zegt de tekst ook, waakt in het gebed. Waakt biddende, houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde. Waken, want de eerste pijlen van de vorst der duisternis worden afgeschoten op het gebed. En daarom waakt daarop. Houd de wacht bij het gebed. En daarom ook waakzaam zijn tijdens het gebed. Het kan wel eens zijn dat u een boek leest, dat u wat moe bent en dat u, ja, het boek valt uit uw handen. En zo kan het ook wel eens in het gebed ook zijn, maar dat is niet goed. Zo hoort het niet te zijn, bij u en bij mij niet. Er moet een worstelen zijn om de verheerlijking van Gods grote naam in uw leven en op deze wereld. Want het wandel van een kind van God is toch in de hemel en in de hemel wordt God toch verheerlijkt. En daarom moet ook hier zijn naam verheerlijkt worden door u, door de gemeente hier op aarde. Dat is een worsteling, waakt daarin. En dan zegt de tekst ook, met dankzegging. Met dankzegging. Dat is ook zo nodig, dankzegging. Dat is ook vertroostend om te danken. En dan gaat u zien en realiseren hoe goed God is. Dat u zelfs een gebedsvertrek hebt. Dat God nog naar u wil luisteren. Dat God tijd voor u heeft. En dat u tegenover degene tegenover wie u zo gezondigd hebt, dat u nog tot hem mag bidden. Dan mag u om danken. Danken met dankzegging. Dan mag u God danken voor zijn dierbaar woord. En dat u het lezen kunt, dat u het in uw eigen taal hebt. En dan mag u danken dat u zondags naar de kerk kunt. En dan mag u danken voor al de zaken van het leven. Dat u kleding hebt en voedsel hebt. En zo rijk geschakeerd voedsel. Dat de Heere u tafel voorziet met eten en drinken uit verschillende landen en windstreken van de aarde, komt dat eten allemaal bij u op tafel. Dan mag u toch de Heere om danken voor alles wat u ontvangt. Het is toch allemaal genade. Het brood, het vlees, alles. Het komt van God. Is het dan niet nodig om de Heere te danken voor zijn onuitsprekelijke voorrechten? Want we verdienen niets hoor. Zelfs het koekje bij de thee verdienen we niet. Het is allemaal genade. Daar mogen we God toch voor danken. En dan moet er gebeden worden. Nou, waarvoor zullen we bidden? Nou, Paulus noemt vooral één ding. Dat is heel belangrijk. Hij kent die mensen niet. Hij zegt, houd sterk aan in het gebed. En waar moet dan het gebed op gericht zijn? Biddende voor ons dat God ons de deur van het woord zal openen. Dus eigenlijk moet het gebed zijn dat God de deur van het woord zal openen. Dus waar bidden we eigenlijk om? Niet dat wij wat beter worden of dat wij wat gemakkelijker kunnen leven en dat ons wat beter afgaat in het leven. Uiteindelijk gaat het daar niet om in het gebed. In het gebed gaat het ons om dat God groot gemaakt zal worden en dat zijn woord door zal gaan in deze wereld. Dat zijn koninkrijk mag komen. Daar gaat het om te bidden om de verheerlijking van zijn grote naam. Zo moet er concreet gebeden worden om de voortgang van het koninkrijk Gods. Dan bidt u maar om de prediker, ook die hier staat, die ook maar een mens is, die het ook van het gegeven moet leven. Omdat de prediking voort mag gaan met kracht, dat jongeren en ouderen onder beslag van het woord zullen komen. En dat ook in andere landen het evangelie voort mag gaan. Ook voor mensen die u niet eens kent. Want weet u, die mensen kenden Paulus niet. Maar hij zegt, bid ook voor ons. Paulus moest ook van het gegeven leven. Hij moest ook vragen om gebed. Bid ook voor mij, opdat ik ook mijn mond mag openen zoals het moet. Opdat het woord voort mag gaan. Tijdelijk en ontijdelijk, wanneer het ons uitkomt, wanneer het ons niet uitkomt, dat het woord maar voort mag gaan. Want dat is het wat nodig is in deze wereld, dat woord van God. En ze kenden Paulus niet en toch bidt hij voor, hij zegt bid voor mij. Zo mogen wij ook bidden voor voorgangers in allerlei landen. Nou, ik weet de helft niet, nog geen 5% wat er gebeurt in de wereld. Maar er zijn overal voorgangers. Sommigen in moeilijke omstandigheden. Het is me verteld, in Oezbekistan is er geen dorpje waar geen christen woont. Het is me verteld een paar jaar geleden, toen ik dat land mocht bezoeken. Ik was er zeer verbaasd over. Overal heeft de Heere zijn volk. En dan mogen we bidden voor al die onbekenden. Ja, niet bij naam, want we kennen ze niet. Maar u mag bidden voor de voortgang van het evangelie. En bidden voor onbekenden. Mensen die we nooit zullen ontmoeten aan deze zijde van het graf. Mag u toch voor bidden. Bidden. Voor een geopende deur voor het evangelie. Ook voor de gesloten gebieden. Maar we mogen ook bidden voor dat er ook in ons land geopende deuren zullen zijn. Er zijn universiteiten waar met God en zijn woord gespot wordt. En dat ook daar het woord voortgang mag vinden. En we denken aan allerlei plaatsen van goddeloosheid en slavernij, ook in ons land. Dat we bidden op het woord dat door mag binnendringen. Tot heil des volks doet werk daar onder zulke mensen. Onder de prostitutie, dat het werk mag voortgaan, bidden. Dat het evangelie mag doordringen. U mag bidden om een geopende deur. Er zijn voorbeelden bekend hoe God dat gebed toch rijk heeft gezegend. En dat u als bidder het misschien nooit aan deze zijde van het graf hoort. Wat uw gebed betekend heeft. En waar staan wij nu in dit alles? Wanneer u aan het avondmaal geweest bent. Nou, dan moet het toch in uw hart leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden mij bewezen? Wat zegt Psalm 116 dan? Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Nou, dat zegt Paulus ook. Ik zal sterk aanhouden in het gebed en daartoe waken met dankzegging. En vooral bidden om de voortgang van het evangelie. Hoe staat het met uw gebedsleven? Ontbreekt het bij u? En bent u toch aan het avondmaal gekomen? Terwijl u toch geen gebedsleven hebt. Dan voelt u toch wel aan dat iets verkeerd zit. Kwam u aan om uw geweten maar wat gerust te stellen? Dat is een heilloze weg. Dan wijs ik u een andere weg. De weg van het gebed. Gebed van schuldbelijdenis. En van bekering, het gebed dat u voor God niet kunt bestaan. Het gebed waarin u belijden moet dat Christus nog steeds een onbekend persoon voor u is. Of misschien is het bij u juist andersom. Dat u wel zegt, ja, dominee, ik ken dat gebedsleven. Ik weet ervan. Het is met zoveel lek en gebrek en ik schaam me erover, ik praat me er ook niet over. Maar ik kan daar niet zonder leven. En de muren van mijn huis kunnen getuigen van dat gebedsleven. Maar ik heb toch geen vrijmoedigheid om aan te gaan. Dan zeg ik tot u, houd sterk aan in het gebed. Om licht. Dat de Heer u zijn licht zou geven. En dat u met zijn genade zou gaan zien. Op de volheid van Christus. En maar afzien van uzelf. En dat de Heer uzelf bij de hand zal nemen en leiden. Dat het voor u een moeten wordt. Een niet kunnen, maar toch een moeten. En dat zo de weg geopend wordt. Of misschien is het ook zo dat u niet bent aangegaan aan de tafel. Omdat u geen recht hebt om aan te gaan. Omdat u nog steeds onbekeerd bent. Leef niet zo door. Het hoeft toch niet zo. Het mag toch ook niet zo. U hebt zoveel zegeningen ontvangt u van de Heere. Laat het u tot schuld worden dat u zonder God leeft. Ja, gemeente, dan hebben we ook nog de andere rail. De rail van het openbare leven. Ja, dat hoort er ook bij. Het is niet alleen het verborgen leven, het is ook het openbare leven. Maar misschien moeten we dat toch maar bewaren voor een volgende keer dan. Het moet ook allemaal niet te veel worden. Volgende keer hopen we verder te gaan met de versen 5 en 6. En dan zullen we verder gaan met het vervolg. Amen. Zullen we zingen 143, de versen 10 en 11. 143, 10 en 11. Zullen wij bidden en danken?
O Heere, uw dienst is een liefdesdienst en daar willen wij u voor danken. Dat u geen juk legt, geen harde knellende juk. Dat u geen harde last legt, maar dat uw juk zacht is en uw last licht. Dat u een God van liefde bent en dat u uw kinderen door de liefde lokt en wekt. En dat u zo ook nog klopt aan de deur van ons hart. O Heere, maar wanneer wij uw kloppen horen en wanneer we weten dat u er staat en dat u ons roept, o Heere, geef, dat we niet die roepstem maar zullen negeren. Vergeef ons wanneer we dat wel gedaan hebben. En geef, Heere, dat we nu niet uw roepstem zullen negeren, maar dat we wel zullen luisteren naar wat u ons voorhoudt in uw woord. En dat we wel sterk zullen roepen en bidden tot de God die zalig maakt. En dat we door uw genade dan ook zullen leren om sterk aan te houden in het gebed. En dat daartoe te waken en dat met dankzegging. En dat we zullen bidden voor een geopende deur voor het evangelie. En dat we zullen bidden ook voor voorgangers die we niet eens kennen, maar die u wel, u kent hen wel. O Heere, geef dat er zo'n gebed mag zijn, ook voor elkaar, ook voor het welzijn van de gemeente. En laat dit toch de vrucht mogen zijn. Ook van de bediening van het heilig avondmaal. Dat er toch zo een groei in het geestelijke leven mag zijn bij uw volk en kinderen. Een groeiende kennis van hun eigen verdorvenheid. En een groeiende kennis van de schoonheid en de noodzakelijkheid van Christus. En dat er ook een groei mag zijn in de liefde en de toegewijdheid aan u, om u toegewijd te zijn met ons hart en ziel en leven. Want niemand is met u te vergelijken. Gij alleen zijt goed. Gij hebt uzelf gegeven. Heere, u hebt uzelf overgegeven voor uw volk tot aan de diepten van het kruis lijden. O Heere, dan moet u toch alles in ons leven te zeggen hebben. En dan zijn we toch dwazen als we toch liever doorleven zonder u en maar zelf de straf verkiezen te dragen. O Heere, toon ons dan onze stompzinnigheid en wil toch krachtig werken dat we niet verder kunnen leven zonder u. Heere God, werk dan zo die waarachtige bekering onder jongeren en ouderen. En zegen dominee van der Meij komende zondag. En geef dat we daarna weer samen mogen komen om verder te denken en te mediteren over deze brief. Heere, vergeef al onze zonden en tekorten in het spreken. Heb dank dat u uw dienaar een stem gaf om te spreken. Zegen ons als gemeente. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 90, het 9e vers.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.